Welkom bij de podcast Nieuwe Blik op Zorg. Mijn naam is Cedric Michaud.
En mijn naam is Jaap de Bruin. Deze podcastserie is een ontdekkingsreis. Onderweg maken we kennis met doeners en idealisten die werken aan een gezonde Nederland en de zorg van de toekomst.
Elke aflevering nodigen we twee gasten uit met een nieuwe blik op zorg. Iemand van VGZ en iemand uit de wereld van zorg en gezondheid.
We zoeken naar gedeelde drijfveren en inspirerende voorbeelden.
Want als je de zorg wil veranderen, moet je er ook op een nieuwe manier naar kijken. En waar nodig, stellen we af en toe onverwachte vragen.
Laten we snel beginnen. Welkom bij Nieuwe Blik op Zorg.
Het tekort aan personeel in de zorg is actueler dan ooit, terwijl de vraag naar zorg alleen maar groeit. En dat komt door de vergrijzing, wordt er dan gezegd. Want ouderdom komt met gebreken, zegt het spreekwoord. En dan heb je dus meer zorg nodig. Maar er zit ook een andere kant aan de vergrijzing. Mensen die met pensioen gaan, zijn nog niet meteen zwak en kwetsbaar. Dus in potentie is er een groeiende groep mensen die iets kan en wil betekenen voor anderen. Dat is de sleutel van de zogenoemde voorzorgcirkels. Het zijn groepen rondom ouderen die ondersteuning nodig hebben. De cirkels worden gevormd uit voorzorg. Is dit dan een van de belangrijkste oplossingen voor de toenemende druk op de zorg? Vandaag is Henk Geene onze gast. Hij is geestelijk vader van de voorzorgcirkels en ontwikkelde, met vallen en opstaan, een formule waarbij ouderen succesvol een beroep kunnen doen op hun omgeving. Daarnaast is Mario Vissers de gast, bestuursvoorzitter van coöperatie VGZ. Ze schreef het voorwoord in de nieuwste editie van Henks handboek over de voorzorgcirkels. En we zijn benieuwd waarom ze dat deed.
Ja, welkom. Vinden jullie het goed als we je en jij tegen elkaar zeggen?
Prima. Ja.
Dat zeg ik vooral tegen de oudste gast in ons midden. Henk, welkom. We beginnen met een vaste vraag die we aan alle gasten stellen. Wat is gezondheid voor jou?
Gezondheid is me psychisch lekker voelen, mentaal lekker voelen en fysiek redelijk gezond zijn, wel gerelateerd aan leeftijd. Mm-hmm. Want een 70-jarige is geen 40-jarige meer.
Ja, dus het is niet alleen maar redelijk, maar ook relatief gezond.
Ja, vind ik wel.
En wat is gezondheid voor jou, Marjo?
Nou, dat ik me inderdaad lekker in mijn vel voel. Ontspannen. En dat ik aandacht heb voor balans en voor sportiviteit. En als ik dan redelijk gezond ben met af en toe een griepje, dan ben ik dik tevreden.
Mm-hmm. Ook redelijk gezond. Jullie zijn eigenlijk best bescheiden als het gaat over jullie wens.
Nou, bescheiden of tevreden, dat zou ook kunnen.
Mm-hmm. Mario, ik heb nog een andere vraag aan jou, want we gaan het hebben over ouder worden en hoe je dan naar elkaar omkijkt. We gaan zo meteen uitgebreid met Henk praten over wat die voorzorgcirkels eigenlijk betekenen. Maar heb jij nagedacht over hoe je oude dag, je ideale oude dag eruit ziet?
Nou, ik heb zo'n soort wens met een aantal medestudenten dat we ooit ergens samen een huis kopen en daar vervolgens zorgen dat de zorg op orde is. He, dat, volgens mij heeft iedereen zo'n wens wel, liefst in Italië, want daar is het toch zo lekker warm. Ik heb wel nagedacht over hoe graag wil dat mijn ouders oud worden. He, dus ik had me ook voorgenomen op het moment dat mijn ouders zorg nodig hebben, dat wij voor ze gaan zorgen. He, dus dat we gaan regelen, dat wij voor ze gaan zorgen. En zo zou ik ook willen dat mijn oude dag wordt ingeregeld. Ik heb dat een beetje van huis uit meegekregen. Ik zie het thuis voorgedaan worden. En ik vind dat een mechanisme wat eigenlijk heel duurzaam is. Veel duurzamer dan welke infrastructuur dan ook. En dat is misschien ook wel de reden waarom ik zo'n fan ben van de voorzorgcirkels.
Oké. Nou, dan gaan we naar jou, Henk. Je bent, we zeiden het al in het begin, je bent geestelijk vader van het idee van de voorzorgcirkels. Maar goed, niet iedereen kent dat begrip misschien. Kun je in het kort uitleggen hoe een voorzorgcirkel eruit ziet? Wat gebeurt er dan?
Ja, als wij eenmaal een voorzorgcirkel gemaakt hebben, dan wordt er een verbinder benoemd, een soort contactpersoon binnen de voorzorgcirkel. En die zorgt ervoor dat vragen die zich voordoen bij leden van de voorzorgcirkel, dat die bij hem of haar terechtkomen. En die bekijkt dan ook wie van de leden het beste in staat is om op dat moment enige hulp en steun te verlenen. Mm-hmm. Waarbij het uitgangspunt is dat de gezonde, vitale oudere lid van de voorzorgcirkel de wat meer zorgbehoeftige mensen helpen.
En hoe groot is zo'n cirkel dan? Hoeveel mensen hebben we het dan over?
Hij bestaat meestal uit 8, 9, 10 mensen tot 11, 12, 13. Dus 8, 9 tot 12, 13, 14. Mm-hmm. Dat is een beetje ook afhankelijk van de straten. Natuurlijk, als er extra mensen in de straat wonen die er graag bij aansluiten, dan ga je ook wel naar 15, 16 eventueel. Je laat niemand buiten de cirkel.
Want die cirkels die zijn, als ik het goed begrijp, locatiegebonden. Dus het zijn mensen die dicht bij elkaar wonen, of niet?
Waar je altijd voor moet zorgen is dat het op loop- en fietsafstand zijn. Mm-hmm. Is. Want het wordt straks druk naarmate de mensen ouder worden en zorgbehoeftiger worden. Mm-hmm. En als je elke dag eventjes bij iemand langs moet, dan wordt het lastig als je 10 kilometer in een auto moet rijden en geen parkeerplaats kunt vinden.
Ja. Dus en draait zo'n cirkel dan om één iemand die alle zorg nodig heeft, of is het eigenlijk meer voor elkaar?
Het is voor onderlinge zorgverlening, waarbij je moet zorgen dat er voldoende gezonde vitale ouderen lid zijn van de voorzorgscirkel ten opzichte van het aantal zorgbehoeftigen. Want anders kom je een beetje in de knoei.
Ja, dus ook daar moet het een beetje in balans zijn.
In balans.
Een van de dingen die ik me afvraag is, hoe moeilijk is het om mensen te vinden die onderdeel van zo'n cirkel willen zijn? Want je hoort, hè, de mantelzorgers zijn overbelast en noem maar op. Het beeld is eigenlijk dat het niet meer kan. Hè? Dat je niet een zwaarder beroep kunt doen op elkaar. Is dat ook jouw ervaring?
Nee, dat vind ik niet. En dat hoor ik ook niet terug van de mensen die meedoen aan bijeenkomsten waar het gaat om het vormen van voorzorgscirkels. Mm-hmm. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen, ik heb daar de tijd niet voor of ik ben al overbelast. Dat valt best mee. Ik heb net in de getallen nog eens gekeken van afgelopen week. En toen las ik dat van de 65-plussers 70%... zo'n 500.000 ouderen is gezond en vitaal, mm-hmm. van de 65-plus. En het aantal zorgbehoeftigen is wel een klein beetje groter. Maar onder de zorgbehoeftigen zitten ook mensen die nog van alles kunnen betekenen. Iemand die vroeger in ICT gewerkt heeft en nu in een scootmobiel zit, die kan nog heel veel vertellen over telefoons en computers aan de andere leden van de voorzorgscirkel.
Ja, precies. Mooi voorbeeld trouwens, dat je niet kijkt naar wat iemand niet meer kan, maar wat iemand nog wel kan.
Bijna altijd kan iemand nog iets.
Mm-hmm. Je komt zelf uit het land van Kuik, daar is het idee ook begonnen. Maar kun je aangeven waar het idee vandaan komt? Hoe is het ontstaan?
Ja. Ik heb de afgelopen jaren 20 bijeenkomsten gehouden in het land van Kuik, 2000 ouderen. En ik had van tevoren 6 casussen geschreven van licht zorgafhankelijk 70-jarige naar zwaar zorgafhankelijk 95-jarige. Mm-hmm. En na de pauze moesten alle ouderen over elke casus 10 minuten lang nadenken, alsof ze zelf in de casus zaten, en dan aangeven wat ze zouden doen in die casus. Mm-hmm. Ik kreeg 9000 reacties in totaal.
Wow.
En toen ik daar goed naar keek, toen bleek dat heel veel mensen hulp en steun zouden gaan zoeken in hun eigen omgeving, mm-hmm. in hun eigen buurt. Toen dacht ik bij mezelf, dan moet ik dus een soort buurtcirkel gaan beginnen. Mm-hmm. Maar wat ook opviel was, dat er heel veel mensen zijn die zeggen van, nou, wij hebben hard gewerkt, we hebben Nederland opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. De staat moet maar voor ons gaan zorgen.
Ja.
Heel veel mensen zijn er nog niet aan toe om voor te sorteren op dat ouder worden. Mm-hmm. Vandaar uit voorzorg en handelen. Nou, de buurtcirkel, dus de voorzorgcirkel. De voorzorgcirkel.
Ja, dat is een cirkel uit voorzorg. Zo lees ik ook in je boek, was een uitspraak die me wel trof. Ja. Er staat, de ouder van nu, die niet voorsorteert op ouder worden, sorteert voor op ellende.
Absoluut.
Dat is nogal een uitspraak.
Ja, maar ik kijk om me heen, en dat kunnen we allemaal doen in Nederland. De zorg is volstrekt aan het vastlopen. En dat geldt niet alleen voor het ziekenhuis, dat geldt voor het verpleeghuis. De thuiszorg stoot alle taken af die niet meer fysiek van aard zijn. Mm-hmm. En dat waren geen onzinnige dingen die zij voorheen deden. Dus dan zullen wij als maatschappij die dingen moeten overnemen. Mm-hmm. En dat gebeurt op dit moment ook wel spontaan. Maar we zullen echt alle gezonde vitale ouderen moeten aanspreken om met elkaar hulp te gaan bieden. In de professionele zorg, daar komt men handen aan het bed tekort. Mm-hmm. Er zijn genoeg handen aan het bed in het voortraject, in het traject van de maatschappij, waarin de vele gezonde, vitale ouderen leven.
Ja, maar wat zeg je dan tegen die mensen die zeggen, we hebben er hard voor gewerkt, zorgen jullie nu maar voor ons? Want dat is nogal een weerstand die je dan tegenkomt.
Ja, resistance to change hoort bij dit werk. Mm-hmm. Al moet ik wel zeggen dat op dit moment er minder weerstand is tegen netwerkvorming dan toen ik 6 jaar geleden begon. Toen was het echt nog van, ja, maar dat doen wij niet. Daar zijn wij niet voor. En we doen al van alles. Ik ben al chauffeur voor ritjes met ouderen, et cetera. Maar geleidelijk aan ontstaat toch wel iets van, ja, we zullen wel moeten, want anders loopt het helemaal vast.
Mm-hmm. Mario, je hebt, we zeiden het al in het voorwoord van de nieuwste editie van het boek van Henk geschreven. Wat spreekt jou zo aan in deze gedachte?
Nou, ik ben het heel erg met Henk eens dat als we allemaal blijven doen wat we deden, dan gaat die zorg hartstikke vastlopen. En ik denk aan de andere kant dat we ook heel veel niet-zorgvragen aan de zorg stellen. Dat betekent dat we de zorg die eigenlijk al zo last heeft van die schaarste belasten met vragen die daar helemaal niet thuis horen. En waar we ook.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou, als mensen, als een oudere eenzaam in een wijk woont en zich daar echt niet fijn voelt. Hè? Henk en ik zeiden net alle twee, wat is gezond? Dat je je fijn voelt. Hè? Nou, als een oudere zit in een wijk met allemaal werkenden om hem heen en die voelt zich niet fijn, voelt zich alleen. Heeft misschien hier of daar grote en kleine klachtjes, maakt zich daar zorgen over, krijgt daar buikpijn van, krijgt daar hoofdpijn van en gaat naar een huisarts. Die huisarts denkt op een gegeven moment, toch even checken. Dat zijn vragen die op het moment dat diezelfde ouderen ingebed is in allemaal mensen om hem heen, hem of haar heen, waar die zich misschien heel verdienstelijk kan maken door in die wijk een rol te spelen. Het zij te vertellen op scholen over hoe het vroeger was. En zodat kinderen daar wat gevoel bij krijgen. Het zij mee koken in een kookclub in een wijk. Dus zich echt van waarde voelt. Dan is die eenzaamheid heel anders. Mm-hmm. Is er echt weer een reden van bestaan. En om iedere dag dingen te doen. Want je doet ertoe. En dan nemen die grote en kleine klachtjes af. En die zijn er gewoon. Die klachten zijn echt. Die mm-hmm. zijn echt niet verzonnen of zo. Die ontstaan. Maar die verdwijnen ook op het moment dat mensen echt weer naar elkaar om gaan kijken. En niet iemand in een wijk laten verpieteren. Daarom vind ik het zo belangrijk om die zorgzame maatschappij een boost te geven. En ik heb heel lang nagedacht over de oplossing zou zijn. Hoe kunnen we de sociale cohesie versterken? Maar hoe doe je dat nou? Ja. Want je kan, dat is niet iets. Je zegt, nou,
dat kan je niet verordoneren of zo.
Ik doe iets, ik maak een plan, dan is het er. Mm-hmm. En toen kwamen we in aanraking met Henk. En toen dacht ik, hey, hier staat opgeschreven hoe je die sociale cohesie versterkt. Hè. Dus ons vraagstuk van hoe versterk je het, dat stond gewoon in een boek. Mm. En daarom ben ik zo enthousiast en daarom heb ik dat voorwoord geschreven.
Ja. Mag ik één ding over zeggen nog, zeker, aanvullend? Iemand die zich eenzaam voelt en lid wordt van de voorzorgscirkel, is vanaf dat moment niet meer eenzaam. Nee. Want hij doet ertoe. Hij ja. doet mee met het gebeuren binnen de voorzorgscirkel. Ja.
Mm. En dit zijn mensen die hebben altijd meegedaan. Hè? Die hebben altijd meegedaan en zitten nu in een situatie waarin ze wat ouder zijn en mensen om hen heen gewoon aan het werk zijn. En zij willen er gewoon toe doen.
Mm. We hebben toch wel een vraag, Henk. Want je ziet, dat hoor je ook vaak, lees je ook in de kranten, dat mensen het idee hebben dat die gemeenschapszin juist minder wordt, dat mensen vooral aan zichzelf denken, in zichzelf gekeerd. Als ik jou zo hoor praten, dan lijkt het alsof die gemeenschapszin eigenlijk gewoon nog steeds er is. Hoe verklaar je dat verschil in beeld?
Dat is een moeilijke vraag. De mainstream is inderdaad wat jij zegt, van dat men naast elkaar heen leeft. Maar Nederland Zorgt voor Elkaar heeft inventarisaties gedaan de afgelopen jaren over het aantal burgerinitiatieven die te maken hebben met netwerkvorming en oog hebben voor elkaar. Mm-hmm. Buurtschappen, zorgzame gemeenschappen. En dat loopt goed. Maar dat heeft nog onvoldoende massa mm-hmm. om die mainstream een beetje opzij te duwen. Mm-hmm. Maar de richting waarin het gaat is prima, maar het tempo is nog te laag.
Ja, je zegt eigenlijk de voedingsbodem is er wel. Alleen wat kun je dan doen? Wat doen jullie bij het opschalen van die voorzorgscirkels als idee? Wat doe je dan om die vruchtbare grond tot leven te wekken, zeg maar? Wat is de succesformule?
Het eerste wat we doen is met alle betrokken organisaties rond de tafel om te kijken of we het gemeenschappelijk hebben dat we gaan voorzorgscirkels gaan ontwikkelen.
In een wijk of in een
gemeente? Ja, in een gemeente. En dan begin je vaak inderdaad in een dorp eventueel van de gemeente of in een wijk. En dan krijg je in ieder geval de organisaties die ertoe doen, zowel de oude organisaties als de professionele organisaties, die krijg je in elk geval mee daarin. Mm-hmm. En vervolgens ga je bijeenkomsten organiseren. Het gaat vaak om 100 of 150 ouderen tegelijkertijd die bij elkaar zitten. En wij zetten de ouderen altijd bij elkaar op basis van straten. De mensen uit de verschillende straten, dicht bij elkaar, die zitten aan dezelfde tafel. Mm-hmm. Dat is al het begin eigenlijk van een stukje cohesie. Een beetje sociale cohesie trachten te realiseren. Mm-hmm. En we hebben dan een tafeldame die goed is, of een tafelheer die goed is, geïnstrueerd om tijdens het gesprek te komen tot een gezamenlijke uitspraak van oké, laten wij het maar eens met elkaar aangaan.
Mm-hmm. Het interessante is dat je echt de voedingsbodem zoekt bij de mensen zelf. Hè? Dus ja. Dat je niet van bovenaf, zoals Mario net zei, vanaf nu moet er sociale cohesie zijn, maar je zoekt hem echt op.
Ik ben bij de ouderen begonnen in het Land van Kuik. En geleidelijk aan wenden de organisaties zich bij mij van, mogen wij er ook bij zijn bij die bijeenkomsten? Mm-hmm. En toen heb ik gezegd, prima, maar de ouders zijn nog aan het woord, dus wees even toehoorder. Maar een jaar later mochten ze meediscussiëren en geleidelijk aan hebben ze ook mede het project geadapteerd.
Ja.
En vervolgens gaan wij ook door met het verbinden in een wijk van de voorzorgsregels aan elkaar, waardoor je automatisch een zorgzame buurt krijgt. Als je de verbinding legt tussen die voorzorgsregels, dan zie je dat die buurt een zorgzaam karakter krijgt.
Het is zo leuk. Kijk, wij kunnen dit zien. Dus voor de luisteraars, helaas, we hebben geen kijkers hier. Maar als de kijkers hier stonden, dan konden ze een enorm bevlogen man zien. Henk, het klinkt zo simpel, dit initiatief. Maar ben je de enige initiatiefnemer op dit vlak, dat je weet?
Er zijn wel meer mensen die zich met netwerken bezighouden, maar niet zoals ik het heb gedaan.
En wat is dan precies het verschil?
Één verschil zit er maar in dat ik makkelijk schrijf. En over elke stap in het proces van de afgelopen jaren heb ik een boek geschreven.
Mm-hmm.
En iedereen kan nalezen hoe het proces zich voltrokken heeft.
Exact.
En een boek kan van Limburg tot Groningen op een tafel terechtkomen.
Ja.
Maar als je in je garage iets leuks bent aan het ontwikkelen op high-tech gebied, maar je praat er met niemand over, ja, dan blijft dat ook in die garage.
Ja.
Maar via mijn boeken werd het beeld ook geleidelijk aan steeds meer verspreid.
Ja. Mm-hmm. En als je dan die garage voor je ziet, dan zie je een ongelooflijk bevlogen iemand iets ontwikkelen. En wat is dan precies de bevlogenheid? Waar komt de bevlogenheid bij jou vandaan, Henk?
Dat is een DNA gebeuren.
Okay.
Dat zou ik ook op andere onderwerpen hebben waar ik interesse in heb.
Dus misschien een raar vraag, maar wat heb je gedaan voordat je met pensioen ging?
Ik ben psycholoog van professie. Mm-hmm. Ook een jaar of 10 als zodanig gewerkt.
Mm-hmm.
Dat was mijn eerste baan. Mijn tweede baan was eigenlijk een project een beetje vergelijkbaar wat ik nu doe. Dus eigenlijk ben ik ook een beetje op herhaling op dit moment. Daar heb ik samenwerking gecreëerd tussen de jeugdzorginstellingen in de jaren 1980, 1987. Toen was de jeugdzorg nog veel meer ellende dan nu. En daar ben ik succesvol in geweest. En nu ben ik blijkbaar meegegroeid. En nu doe ik hetzelfde eigenlijk met ouderen. Maar het is eigenlijk allemaal een kwestie van samenwerking. Tussen burgers en in dit geval tussen professionele organisaties. En dan vul je elkaar aan. En dan kun je heel ver komen.
Henk, we hoorden je net zeggen, 6 jaar geleden begonnen. Nu hebben we in je boek gelezen, 4 keer begonnen, 4 keer mislukt. Nou goed, het is dan 5 keer begonnen, 4 keer mislukt, ja. Hè? Want het zit nu echt in de lift.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Waarom mislukte dat dan?
Nou, in de eerste plaats dacht ik van, ik moet dus vrijwilligers gaan zoeken. Met al die hulpvragen vrijwilligers gaan zoeken. Toen realiseerde ik me ineens van, de voetbalclub en de volleybalclub en de stichting en de verenigingen. Iedereen zoekt naar vrijwilligers. Nou, dan zit je dus met overbevissing. Dus ik moet in die vijver maar niet gaan zoeken. Nou, dus dat was al voorbij. Toen dacht ik, we gaan geclusterde woonvormen realiseren. Ik praat met een wethouder wonen van de gemeente Land van Kuik. En die hoorde mij 10 minuten lang, hij zei niks, hij hoorde mij aan. En toen ik klaar was met praten, zei hij tegen mij, Henk, prachtig voorstel, gaat niet lukken. En hij maakte mij heel duidelijk dat bouwen in Nederland geen oplossing is op dit moment voor ouderen. Er moet veel gebouwd worden voor ouderen, maar voor de korte termijn is het geen oplossing, alleen maar voor de middellange en voor de lange termijn. Dus daar kon ik het ook niet vinden. En toen ging ik terug naar die 9000 reacties en toen dacht ik bij mezelf, het zit in de buurt, het zit dichtbij. Het probleem zit eigenlijk vlak bij de mensen zelf en daar moet je ook de oplossing zoeken. En zo ben ik op de voorzorgscirkels gekomen.
Mario, wat doet VGZ om de voorzorgscirkels vooruit te helpen?
Nou, je ziet hier een hele bevlogen Henk, hè?
Ja.
En je moet eigenlijk meer Henken krijgen om het op eenzelfde manier te gaan doen. Want wij willen dit niet alleen in Land van Kuik laten werken. We willen dit in alle VGZ-regio's laten werken. Nou, we kunnen natuurlijk niet Henk door het hele land heen laten reizen en dat overal laten regelen. Dus wij wilden heel graag dat de organisatie, dat we wat konden organiseren rondom Henk, zodat het iets meer stevigheid kreeg. En ook Henk dat niet allemaal in zijn eentje hoefde te doen. Dus hij heeft het over die die goed geïnstrueerde tafelheer of tafeldame, ja, dat moet wel geregeld worden, zodat je dat grootschaliger kan uitrollen. Klinkt een beetje mechanisch, want zo mechanisch gaat het helemaal niet. Daar heb je net gehoord van Henk. Dus wij concentreren ons vooral op hoe kunnen we nou een goed beginnetje maken, zodanig dat het wat stevigheid heeft en we ook echt samen een klap kunnen maken. We mikken nu op de 3 eerste VGZ-regio's die ook een beetje in de buurt zitten van waar Henk woont. Hè. Dus rondom Land van Kuik, hè. Dus Noordoost-Brabant, Nijmegen en Noord-Limburg dacht ik dat we hadden gekozen. Het zijn onze regio's, dus wij kunnen het dan ook zelf groter maken. We hoeven aan niemand te vragen, mogen we het doen, want wij zijn daar de leidende verzekeraar. En dan gaan we, of eigenlijk Henk met zijn team, gaat die voorzorgscirkels implementeren, aan het draaien krijgen. Nou, dan verwachten we dat de gemeentes enthousiast gaan worden. En dan gaan we de gemeentes vragen, nou, dit moeten wij samen doen. Dus we moeten het samen draaiend houden, zowel financieel als qua inspanning. Nou, als we succesvol zijn, gaat dat natuurlijk lukken, zei ik optimistisch. En als we daar op 3 VGZ-regio's, er zijn grote regio's, successen boeken, dan gaat dit gewoon landelijk opgeschaald worden. Zoals in de tijd meer tijd voor de patiënt ook. Een paar regio's goed gaat draaien en dan gaat het opgeschaald worden. En dan gaan we die sociale cohesie, die er eigenlijk gewoon nog een beetje is, weer een beetje opkweken zodanig dat die gaat werken voor ons.
Okay, en stel je nou voor, hè, een positief rampscenario. Innovatie laat zich relatief moeilijk plannen en organiseren. Stel je voor, er luisteren nu mensen uit Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, en die zeggen allemaal hartstikke leuk dat je dat in Noord-Brabant en Noord-Limburg meer gestalte wil geven, maar wij willen vandaag aan de slag. Kan dat dan? Of zijn we daar niet fully voor equipped, zeg maar?
Dan kijken we eens even naar Henk, want dat kan zeker gaan gebeuren, maar focus helpt ook iets echt neerzetten.
Wij starten deze maand nog met het model waarbij wij een aantal projectleiders gaan aanstellen. En die ga ik opleiden, begeleiden en coachen. En die gaan in de loop van februari beginnen in de eerste regio als ZZP'er. En die gaan dan afspraken maken per gemeente met alle betrokken partijen in die gemeente. Welzijn, thuiszorg, verpleeghuiszorg, ouderorganisaties. En dat leidt dan tot een gemeentelijke alliantie, waarmee we vastleggen met alle officiële partijen dat we dit gaan doen. En vervolgens gaan dan de bijeenkomsten met de ouderen plaatsvinden. En dan pakken we 3 methodes tegelijkertijd. We gaan voorzorgscirkels ontwikkelen in de huurappartementencomplexen van de woningcoöperaties. We gaan aansluitend op de indicatiestelling thuiszorg meteen met die betrokkenen die thuiszorg krijgt aan de slag om een netwerk te ontwikkelen, voorzorgscirkel. En we gaan ook in dorpen, buurten, wijken ook de voorzorgscirkels ontwikkelen. En ik heb gisteren bedacht, we moeten het ook gaan doen met de transferverpleegkundigen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is de komende 15 jaar de spil waar alles om draait. Dat moet open blijven, dat moet draaiende blijven. De uitgang van het ziekenhuis is net zo belangrijk als de ingang. Als je de uitgang niet goed faciliteert, loopt het bij de ingang vast. Dus we gaan de transferverpleegkundigen ook meenemen in het traject om maximaal de uitstroom in het ziekenhuis te kunnen faciliteren.
Ja, want die voorzorgscirkel, die kan iemand die sneller uitstroomt ook meteen opvangen. En waar je normaal gesproken zou zeggen, oh jee, de thuiszorg moet geregeld worden, zeg je nu, oké, in de voorzorgscirkel, deze meneer of mevrouw komt terug naar huis, dit is er precies aan de hand, zo gaan wij als cirkel dat opvangen. Terwijl je normaal gesproken zegt, ja, ik kan niet naar huis, want de thuiszorg is nog niet rond.
Hoeveel voorzorgscirkels zijn er nu, Henk?
Even nog aanvullend hierop. In Sint-Oedoorde is door de zorgcoöperatie daar een kortdurende zorgcirkel ontwikkeld. 31 mensen hebben zich bereid verklaard om hulp te verlenen, 1 dag per week. En dan kunnen mensen die uit het ziekenhuis ontslagen worden en kortdurend zorg nodig hebben, die krijgen een maand lang hulp en steun vanuit die organisatie. Dat is een zorgcirkel voor kortdurende zorg. Oh ja. Het kan dus werken.
Mm-hmm. Hoeveel zorgcirkels zijn er nu?
In het Land van Kuik dacht ik ongeveer 40. In Deventer tussen de 30 en de 40. In Almere is een begin gemaakt door 2 mensen in de muziekwijk. Daar hebben ze 2 voorzorgcirkels ontwikkeld. Sint-Oedenrode zijn voorzorgcirkels. En ik heb veel contacten ook buiten het Land van Kuik en buiten Brabant, waar men actief is om op dit moment voorzorgcirkels te ontwikkelen.
Als we nou een jaar vooruit denken, hoeveel zijn er dan?
Ja, dan kijk ik dus naar de drie zorgkantoorgebieden waar we gaan starten. Mm-hmm. Kijk, de eerste drie maanden is aanloop om die alliantie, de plaatselijke alliantie te realiseren. En dan kun je pas productie gaan maken, om het zo maar eens te noemen. Mm-hmm. Maar op het einde van het jaar in deze drie zorgkantoorregio's, denk ik toch wel tussen de, ja, richting de 100. Maar de echte massa wordt daarna gecreëerd, dan kun je doorgaan. Die start is lastig, want de eerste drie maanden produceer je nog geen voorzorgcirkels.
We hebben het over opschaling. We hebben het gewoon over dan kun je pas productie draaien. Hè? Dit zijn ja. wij, dus de maatschappij gaat dan productie draaien. Ja. Dat is echt wel heel erg mooi. En daarmee kun je dus gas gaan geven op het daadwerkelijk weer goed neerzetten van die sociale cohesie. Het is wel mooi hoor.
Ik ben wel benieuwd, hè? Mensen die dit, Cedric die vroeg er ook al naar, maar stel dat mensen jouw boek erbij pakken, kunnen ze dan zelf beginnen?
Dat gebeurt ook al. Er worden ook voorzorgcirkels ontwikkeld. In Nijmegen ook, hoor ik. Ik hoorde laatst van Noord-Holland dat het gebeurt. Ik overzie niet alles. Het is een vrij product. Er zit geen auteursrecht op. Ja, officieel misschien via mijn boeken wel. Maar
er is geen copyright op het idee?
Nee, dat zit er niet op. En als je inderdaad, ik zoek nog eens contact met mensen die het boek kopen. En dan soms, dan koopt iemand drie boeken. En dan weet ik, die is van plan om een project op te gaan zetten. Samen met een paar anderen. En dat blijf ik dan volgen. En wat ik dan vaak hoor is dat het boek gebruikt wordt als inspiratiebron. En dan gaan ze zelf aan de slag. Maar dan maak je nog niet zo makkelijk een hele grote productie. Hoor. Dat doen ze dan in hun eigen straat, wijk, buurt, dorp.
Is er een community van mensen die op verschillende plekken bezig zijn met die voorzorgcirkels op te starten en om van elkaar te leren?
Wij hebben op dit moment al een online leernetwerk wat we elke 6 weken houden. En alle mensen die bezig zijn, voor zover wij die kennen, bezig zijn met het ontwikkelen van voorzorgcirkels of al voorzorgcirkels ontwikkeld hebben, die delen daar hun ervaringen, waardoor je ook elkaar ervaringen hoort en daar ook weer van profiteert.
Nou hadden we vorig jaar hadden we in debat bij VGZ en toen ging het ook over de vragen die je hebt. Hè. Wat mag je van de samenleving verwachten? Wat mag je van de politiek verwachten? En een van de dingen die daar ook bij aan de orde kwam was dat mensen merken dat zorgprofessionals soms heel erg sceptisch zijn tegenover dit soort initiatieven. Dat het zelfs een beetje een stammenstrijd is van wie is er nou eigenlijk aan zet? Ervaar je dat ook wel eens, dat zorgprofessionals vraagtekens stellen bij jullie initiatieven?
Ik heb het nog niet meegemaakt. Ik kan het me bijna niet voorstellen, want iedereen zit tot zijn nek in het werk. Ja. De thuiszorg stoot taken af. Dus die zullen blij zijn als er hulp komt in hun richting. Hetzelfde geldt voor verpleeghuizen, waarin onvoldoende personeel is. Dus als mensen zelf gaan helpen in het verpleeghuis. Nu is de laatste 2 weken veel in discussie de steunkousen. Wij gaan leren als ouder zelf om elkaar de steunkousen aan te trekken. Iedereen is daar blij mee.
Ja, wat wel grappig is, want jij zegt het, en ik denk dat het zo zou moeten zijn. We hebben bij ons sociaal netwerk Dementie, waar we ook echt op zoek waren naar niet uit de zorg, die mensen die aan het dementeren waren, ook hielpen. Dat daar best wel dat kleine gekke strijdje is. Van ja, maar is die zorg goed genoeg? Maar de zorg is goed genoeg als de mensen in de cirkel vinden dat de zorg goed genoeg is. Ja. En samen ga je zorgen voor voldoende kwaliteit. En ja, die discussie zal er zeker zijn. Maar dan heb je daar dus het gesprek over. Ja, maar wij vinden dit goed genoeg.
Mario, je bent bestuursvoorzitter van VGZ. Je zou wel op 100 onderwerpen kunnen intekenen om deel te nemen aan deze podcast. En toch sta je hier naast Henk. Waarom dan precies dit initiatief?
Nou, omdat ik echt geloof dat het versterken van de sociale cohesie de zorg ontlast. Ja. En zoals ik straks al zei, dat is de enige duurzame oplossing. We zullen zelf moeten zorgen voor voldoende stevigheid voordat de zorg nodig is, in plaats van dat we een soort aanvulling zijn op de zorg als eerste stapje. Ik geloof erin dat we daar de oplossing moeten zoeken. En het moet ook nu. Want we hebben nu nog te maken met die hele grote golf aan ouderen, waarvan we steeds zeggen, oh, die zijn allemaal ziek en kwetsbaar. Maar dat is niet zo.
Nee.
De verdienste van de zorg in de afgelopen jaren is dat juist, precies wat Henk zei, 65% van die ouderen gezond is en heel graag iets wil doen. Hè, als we kijken naar onze leeftijdscategorieën, dan zitten we allemaal in kleinere gezinnen. Maar die golf die er nu is, waar we zo'n probleem van maken, die is ook de oplossing. Dus laten we die grijpen.
En daarom, VGZ helpt dus de voorzorgscirkels vooruit. Maar stel je voor dat je morgen gebeld wordt door CZ of Zilveren Kruis dat ze mee willen doen. Wat dan?
Dat mag. Dat mag, maar wij gaan gas geven. Hè? Dus we gaan niet wachten tot iedereen het eens is over hoe gaan we het precies doen en wie betaalt wat. Wij hebben bedacht nu hoe wij dit een enorme duw kunnen geven. En als iemand mee wil doen, is prima. We gaan niet eindeloos over vergaderen.
Dat gaat vanzelf. In die zin, als wij dadelijk in Noordoost-Brabant, in jullie gebied, voorzorgszekers ontwikkelen. Daar wonen ook mensen die verzekerd zijn bij CZ. En die zitten natuurlijk ook gewoon in de voorzorgszetel.
Maar niet zoveel, Henk. Hè? Er zijn er niet zoveel.
Okay. Eén vraag tot slot, Henk. Het gaat supersnel, dit gesprek. Maar ik vroeg me af, we hebben het nu met name over voorzorgszetels voor ouderen. Is het denkbaar dat dezelfde formule ook voor ander soort mensen die behoefte aan zorg of ondersteuning nodig hebben, zou kunnen werken?
Ik ben destijds begonnen bij ouderen en de ouderverenigingen. Vrij snel daarna, toen de eerste voorzorgszekers er waren, realiseerden wij ons, als je een straat hebt, er wonen ook jonge mensen met kinderen. En natuurlijk sluiten die aan. Het wordt volledig inclusief. Iedereen kan aansluiten die iets kan betekenen in die cirkel. En ook vragen van een jong gezin met kinderen, die kunnen ook problematische vragen hebben. Die kunnen ook terecht binnen de voorzorgszirkel.
Mario, aan het begin gaf je aan, het lijkt me echt wel fantastisch later om met studievriendinnen één huis te kopen. Is het nog steeds dat? Of zeg je, nee, kies toch liever voor zo'n voorzorgscirkel?
Ja, weet je, ik zei daar ook Italië bij. Dat is natuurlijk wel een heel wenkend perspectief. Dus ik wacht het af.
Heb je exportplannen, Henk?
Nee, ik heb nog een paar jaar hier mijn werk.
Henk, één woord, bezieling, uitroepteken. Henk, je hebt het vermogen om sociaal vermogen te initiëren. En samen met VGZ is er nu ook vermogen om dat nog beter te organiseren. Het is bedrijfsmatig sociaal vermogen met het doel een probleem op te lossen. Maar het belangrijkste van alles, het is gestart met het hart. Grote complimenten daarvoor. We wensen je alle succes en ondersteuning van iedereen die dit maar hoort.
Dank u voor de mooie woorden.
Dank jullie wel.
Lieve luisteraars, voor iedereen die denkt, hier wil ik iets mee, stuur een e-mail naar denkmee@vgz.nl.